Weet je, ik geloof dat de grootste dag in de wereldgeschiedenis was 2000 jaar geleden. Ik geloof de grootste dag in de geschiedenis ooit. Het was niet toen Hitler was overwonnen, alhoewel dat allemaal belangrijke dagen waren. Er zijn heel veel belangrijke momenten geweest in de geschiedenis. De landing op de maan. Ik weet zeker, straks gaan ze landen op Mars. Het zijn allemaal belangrijke, leuke dingen. Maar niks is vergelijkbaar met het kruis op Golgotha en met de opstanding van Jezus uit de dood. Ik bedoel, wij mensen, wij kunnen van alles. We kunnen alles fabriceren, we kunnen alles maken. Maar ik ben vaak bij begrafenissen geweest, als iemand eenmaal daarin lag. Hij stond niet weer op uit de dood, hoe graag we dat soms ook verlangden. Maar zo niet Jezus. Halleluja. De Bijbel zegt, het was onmogelijk dat hij dood bleef zelfs. Maar ik wil even een stukje lezen uit de Bijbel, uit het woord van God. En ik wil graag met je gaan naar Psalm 30. Het is echt een hele krachtige psalm. Het is een profetische psalm. En ik wil even lezen vers 4 tot vers 6. Want ik wil vandaag met je gaan naar de kern van waar het Jezus om gaat. En de kern van het christendom. Heer, u trok mij uit het dodenrijk omhoog. Ik daalde af in het graf, maar u hield mij in het leven. Zie, dus profetisch gaat het over Jezus. Zing voor de Heer, alle die hem trouw zijn. Loof zijn heilige naam. Zijn woede duurt een oogwenk, een ogenblik. Zijn liefde een leven lang. De woede van God over alle zonden en duisternis op de mens, van de mensen, die kwam terecht op Jezus. Dat was het ogenblik waarin Jezus de woede droeg. En zijn woede duurde een ogenblik. Maar zijn goedheid, of in het oude zijn goede tierenheid een leven lang. Halleluja. En dan komt het, met tranen slapen we 's avonds in, 's ochtends staan we juichend op. In het Engels staat er, weeping may endure for the night, in the night, but joy comes in the morning. En zo, ik heb mijn boodschap getiteld Na de regen. Weet je, we zien dat na het kruis komt de opstanding en na regen komt en na tranen komt joy. We lezen en we geloven met heel ons hart en uit ons eigen leven hebben we dit ervaren. Dat dood heeft niet het laatste woord. De zonde heeft niet het laatste woord. En in deze crisis ook even heel goed om te benoemen, ook corona, hoe impactvol het ook is in deze maatschappij, heeft absoluut niet het laatste woord. Halleluja. Jezus laat zien, er is een moment na de regen. Er komt altijd na de regen. En ik wil je vandaag even laten zien wat er gebeurde na de regen. Ik zocht even het goede plaatje, maar ik kon hem niet direct vinden. Aran heeft een heel mooi schilderij geschilderd. Hij gaat er straks even wat over zeggen. En dit is de Fenix waar we over prediken. De Fenix die doodging in zijn eigen as en weer herrees. In een vernieuwd lichaam. Dat is een beeld van Jezus. En heel veel mensen die worden al een beetje enthousiast. Die zeggen, ik wil de schilderij wel thuis. Maar ook dat gaat volgens mij niet volgens een offer, want iemand heeft al wat geboden ervoor. Je moet echt wel eventjes je portemonnee optrekken om onze broer te zegenen. Maar doe dat, want het beeld is echt krachtig. Want de Bijbel maakt duidelijk, Jezus was een Fenix. De Bijbel maakt duidelijk, Job was een Fenix. Job is degene die dit zegt, ik zal sterven in mijn nest en opstaan als een Fenix. Maar niet alleen Job, ook de kerk is een Fenix. En dat betekent ook jij en ik. Out of the ashes, we rise. Ja, zo, als je het geïnteresseerd bent, stuur even een mailtje naar Info at God Center en dan komt dat vanzelf op een gegeven moment jouw kant op. En wat me altijd opvalt in het paasverhaal, is als de discipelen naar het graf toe gaan, is dat ze de hoofddoek waar Jezus mee ontbonden was. Weet je, ik heb nog steeds zo het verlangen om dit in een musical uit te beelden. Dat gaat ook absoluut een keer komen. Ik denk dat we het voorbeeld ook van Lazarus gaan nemen. Maar moet je voorstellen, Jezus was gewoon een mummie, hè, in het graf. Jezus lag daar als mummie. Hij werd in het graf gelegd, letterlijk als mummie. Met specerijen, met kruiden, omwikkeld in doeken. Zoals we dat kennen. Vandaag de dag is er ook weer heel wat te doen om die mummies in Egypte, die worden verplaatst. Sommige mensen zijn bang voor de vloek van de farao. Oh, wij hebben goed nieuws als kinderen van God, want Jezus heeft elke vloek al lang gedragen. Maar ze zijn bang voor de vloek van de farao, omdat die mummies, omdat die mummies worden verplaatst. En dan zijn ze bang dat er een of ander iets hun gaat treffen. Ai, ai, ai. En eigenlijk was het in de dagen van Jezus niet veel anders. Zo, ze gingen naar Jezus toe, naar zijn lichaam, naar zijn graf, en ze vonden daar linnen doeken. En het mooie wat ik vind, is dat het mij toont dat Jezus volledig master was over de situatie. En niet in paniek opstond uit de dood, niet als een aardbeving, maar alles was said and done, alles was gebeurd, alles was klaar, alles was volbracht. En hij stond op als meester. Nou, ik kan in Lucas 24 even kijken. Hier zijn dan de vrouwen, die gaan ook naar het graf toe. En Jezus' lichaam is al niet meer daar. Hij was al reeds opgestaan uit de dood. En die vrouwen, die zijn in paniek. En we weten uit het verhaal, hier zijn twee engelen in het graf. En die engelen beginnen met de vrouwen te spreken. En de engelen, en deze tekst is zo, staat mij zo vaak bij, die zeggen tegen de mensen en die zeggen tegen de vrouwen, en ik geloof vandaag de dag zeggen ze dat ook toch heel veel mensen hier, wat zoek je de levende bij de doden? Wat zoeken jullie de levende bij de doden? Jezus had al heel lang gesproken over zijn opstanding. Er was niks geheimzinnigs. Net als vandaag de dag als kerk, we hebben niks te verbergen. En dat boodschap van Jezus en Jezus zelf, hij heeft niks te verbergen. Er was niks geheimzinnigs. Hij had tot 4 keer toe gesproken dat hij zou opstaan uit de dood. Maar we zagen dat niemand het geloofde. Alle mensen die dichtbij waren, die geloofden het ook niet. Niemand geloofde het. Hij zei, en de engelen zeiden, hij is niet hier, hij is opgewekt. En ik heb ontdekt dat vandaag de dag, dit is wat heel veel mensen doen. Ze zoeken nog steeds de levende bij de doden. Je gaat Jezus niet vinden op dode plaatsen. Ik ken sommige mensen die gaan naar graven toe van hun overleden mensen. En dat kan een plek hebben om te rouwen, maar Jezus ga je daar niet vinden. Je mag wel gaan bidden en het is helemaal niet gelijk verkeerd. Begrijp me niet verkeerd. Maar om hem te zoeken daar heel bewust is een heel andere zaak. Je moet Jezus niet gaan zoeken op dode plaatsen. Of virussen die dood voortbrengen. Dode dingen, dode gedachten, dode mensen. De Bijbel maakt duidelijk, hij is niet de God van doden, maar van levenden. Wat me vandaag raakte was een wereldse journalist die schreef... Ja, vandaag de dag zoeken wij... plezier, leuke dingen bij een dode meubelboulevard. Normaal gesproken met de eerste en tweede paasdag en eerste en tweede pinksterdag. Eigenlijk wat bedoeld was tot leven. De paasboodschap hebben mensen weer getransformeerd om te gaan naar een partij dode meubels kijken. Zelfs dat kan je vandaag de dag niet doen. Ik hoop dat je wel nu God gaat zoeken, want je kan niet veel andere dingen. Zelfs die meubelboulevards zijn op slot. Maar mensen gaan echt met hele... Het was het jaarlijkse gezinsuitje met Pasen. Met z'n allen naar de meubelboulevard, dode dingen kopen. Terwijl wij hebben een boodschap die leven brengt. Terwijl als je 1 minuut in aanwezigheid van Jezus doorbrengt, dan word je echt blij van. In plaats van weer 5000 euro te hebben uitgegeven aan een bank die een week later weer vies is. Maar vaak doen we dat. En Jezus maakt duidelijk, God is niet de God van doden, maar van levenden. In die tijd ook, ja, maar Abraham en Isaac en Jacob. En vandaag de dag hebben ze nog steeds het graf van Abraham in Hebron. Dat is nog steeds een heel belangrijk ding in Israël. Weet je, maar Jezus maakt duidelijk, hey, hij is niet de God van doden, maar van levenden. Ik geloof dat je de Heer eerder vindt in de natuur, waar leven is. Ik geloof dat je de Heer eerder vindt in elkaar, in mensen en in de vreugde in je eigen hart. Dan in dode dingen. Je zal hem eerder daar vinden. Nou, ik heb ontdekt, je weet dat ik een beetje hou van de planeten en sterren en al dat soort zaken. Weet je wanneer het allerdonkerste is in de nacht? Wie weet dat? Het is lastig voor u om te reageren. Maar het allerdonkerste moment in de nacht is net voor zonsopgang. Raar, hè? Je zou denken dat het in het midden van de nacht zou moeten vallen. Nee, vanaf aarde, het allerdonkerste moment in de nacht is net voor zonsopgang. En weet je dat het ook vaak zo is in jou en mijn leven? Het allerdonkerste moment, het moment dat er net een doorbraak komt. Het moment dat net het licht gaat schijnen. Het moment dat net de zonneschijn gaat komen. Dan voelt de regen het heftigste. Dan is de donkerheid het meest heftig. Dan is de duisternis het meest zichtbaar. Zo was het ook met Jezus. Hoe denk je dat de discipelen zich voelden nadat Jezus gestorven was aan het kruis? Alle hoop was verloren. Alle hoop was verloren. Voor sommige mensen denken nu ook, ja, die coronacrisis, het duurt allemaal nu wel heel erg lang. Wanneer is er ooit over? Meestal is het als het net voor het doorbraak komt, dat die frustratie is soms het grootste. En weet je wat je soms ziet? De helft van de keren, net voor zonsopgang, de blinkende morgenster. Dat is een aankondiging dat de zon eraan komt. En ook deze Pasen. We hebben een boodschap voor je van de blinkende morgenster. En we willen je zeggen, de zon komt eraan. Halleluja. En de morgenster, dat is de planeet Venus, die is de helderste planeet die er bestaat, de helderste ster die op dat moment schijnt. En die geeft zoveel licht. En je weet, die zon is niet meer ver weg. Nog eventjes, nog even geduld. En midden in de duisternis schijnt die ster. En eigenlijk is dit het evangelie, eigenlijk is dit waar Jezus voor staat. Midden in de duisternis zien we in één keer het licht. Ik moest denken, aan die paar donkere momenten in mijn eigen leven. Dat het echt duister was. En ik kwam tot de conclusie, ja, het was net voor het moment van een grote zegen. Ik weet nog, 10 jaar geleden, dat was het 2011. Waren we in een paar maanden van crisis in de kerk. En bij al mijn gebed leek het alsof de hemel van koper was. God leek ver weg. Er waren allemaal winden en stormen. En op een gegeven moment was het juli 2011. We startten God Center, of toen de volledige naam God's Original Design. En we kwamen samen in een soort partycentrum. Nee, in een soort een partycentrum in Warmond. En de kinderen kwamen samen in de squashbaan. En dan zaten de kinderen bijbelstudie te houden. En tegenover zaten de mensen aan het squashen. Een hele aparte tijd. Maar in die maanden daarvoor was het echt donker. In mijn leven in ieder geval. En ik ervaarde geen licht. En ik ben jarig 1 augustus. En op mijn verjaardag, terwijl ik in gebed was, hoor ik heel duidelijk de stem van Jezus. En ik wil je duidelijk maken vandaag ook. De stem van Jezus is daar altijd om je hoop te geven. Als de stem van Jezus komt, dan weet je dat de zon eraan komt. Als Jezus spreekt, weet je dat de zon eraan komt in je leven. Het enige dat je moet afstemmen op de stem van Jezus. En Jezus zei tegen mij in deze woorden, die hebben mijn leven veranderd. Hij zei, zoon, jij bent mijn Isaac. De komende maanden zal je handen tekort hebben om de zegen op te vangen. Nou, u kent het verhaal, als het goed is, de geschiedenis van onze kerk. Een aantal weken daarna kregen we de sleutels van ons gebouw hiervoor aan de Lammenschans. En een paar maanden daarna hadden we de opening. En met elkaar waren we aan het verbouwen. En we hebben dat, ja, die, daarvoor was het ROC en daarvoor was de groente- en fruitveiling mogen transformeren tot een huis van God. En vanaf het moment van de opening, het was nu december 2011, kwamen er zo ontzagwekkend veel zegeningen. We hebben zoveel zielen daar tot de Heer zien komen. En eigenlijk begon de bediening van de kerk daar echt vorm te krijgen. Maar als ik terugga in mezelf, een paar maanden daarvoor zat ik in mijn duisternis. Totdat de blinkende morgenster begon te spreken. En ik ga je het zometeen ook laten zien aan de hand van het paasverhaal. Vandaag de dag is het ook precies hetzelfde. De discipelen waren bang voor de Joden. Ze waren bang voor de Romeinen. Ze waren teruggetrokken in hun huis. Misschien sluit het ook wel een beetje aan op de tijd vandaag de dag. Als je je Bijbel bij je nog voor je hebt, of op je iPad of je telefoon, slijf op Johannes 20, vers 19. Ik hou zo van Jezus. Ook hoe de Heer hier weer handelt. Dat is zo krachtig. Allereerst lezen we in vers 11, hier is Maria. We weten vanuit de geschiedenis, is Maria van Magdala, die prostituee was geweest, die bezeten was geweest van 7 boze geesten en die bevrijd was geworden door de Heer en die ook een discipel was, een volgeling van Jezus. En ook zij had behoefte om naar het graf te gaan. En dan staat er in vers 11, Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze 2 engelen in witte kleren zitten. 1 bij het hoofdeind en 1 bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Zie weer engelen in het graf. Weer levende wezens. En de engelen vroegen, waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was. En zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabbi, Rabuni, wat betekent meester? Hou me niet vast. Dus dat betekent dat ze hem wel gelijk vasthield. Hou me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar had gezegd. Maria was aan het huilen. Waarom? Jezus was en dood. En nu was zijn lichaam ook niet meer in het graf. En ze vond het moeilijk om te rouwen. Ze had pijn, maar ze kon haar pijn niet kwijt. Jezus zoekt haar op. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik geloof dat deze woorden veel dieper zijn dan alleen voor dat moment tot haar. En hij zegt tegen haar, waarom huil je? Wie zoek je? In al mijn ervaring, in mijn eigen leven en in mijn eigen emoties horen deze 2 dingen bij elkaar. Weet je, wij huilen vaak omdat we iemand zoeken. Maar wij weten niet dat we iemand zoeken, we hebben alleen maar pijn van ons verdriet. Ons verdriet Onze nachtelijk geween is verbonden met onze zoektocht naar iemand. Oké. Jouw nachtelijk geween, waarom jij huilt, en dit is de paradox waar we het over hebben. Jouw pijn heeft het doel om iemand te zoeken. Die pijn kan ledigen, die nood kan opvullen, die dat verdriet kan genezen. En Jezus zegt, waarom huil je? Hij weet waarom hij ze huilt. Wie zoek je? Hij weet wie ze zoekt, maar toch stelt hij die vraag. En misschien, ik weet niet hoe je je voelt vandaag, maar misschien is deze vraag ook voor jou. Waarom huil je? Wie zoek je? Je zoektocht is gelinkt aan je verdriet. Je leegte, je tranen. Vanaf het moment dat Jezus Maria zegt, gaan haar ogen open. Eén keer die naam, één keer jouw naam te horen van de meester. Hij hoeft alleen maar je naam te zeggen en in één keer was ze genezen. Ze begon hem vast te houden. Ze begon hem te omhelzen. En dan lezen we daarna vers 19. Op de avond van de eerste dag van de week, dus dat is die zondagavond, ja? Op de zondagavond. Jezus was net overleden. Het is Pasen, paasavond. Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Het eerste wat Jezus doet, die gasten zijn doodsbang. Het eerste wat Jezus doet, hij geeft ze vrede. Hij spreekt vrede uit over ze. Ik geloof ook nu in jou, in mijn situatie. Het eerste wat Jezus doet als hij in onze huisjes komt, binnenkomt. Hè, die dichtgetimmerd zijn uit allerlei angst. Het eerste wat Jezus komt doen, hij geeft ons vrede. Als er iemand reden had tot paniek, waren het de discipelen wel. Ook zij hadden alle aanleiding om vervolgd te worden. Ook zij zagen zichzelf misschien al hangen aan het kruis omdat ze bij Jezus hoorden. Als er iemand reden had tot angst, toen waren de discipelen wel. En zo, ik wil graag die vergelijking maken met je situatie nu. En dan staat er, de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Zie, ze zagen hem, hij sprak vrede uit, ze werden gelijk blij. Nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. En daarna gaat hij naar Thomas toe. En degene die had getwijfeld of nou de boodschap van de opstanding echt waar was. Weet je, aan de ene kant zijn we soms hard voor Thomas. Maar ik zie Jezus gewoon, Jezus hart, hij probeert hem te overtuigen. Hij laat hem zien. En hij overtuigt hem. Zo, ik zie Jezus hier 5 dingen doen. En ik geloof, vandaag de dag is het reëel ook voor jou en mij. Hij wenst hun vrede. Vervolgens, hij toont hun zijn handen en zijn voeten. Hij toont hun het lijden aan het kruis. Dat is het eerste waar je bij bepaald wordt door Jezus, bij wat hij voor je gedaan heeft. Halleluja. Hij was opgestaan uit de dood. Hij had een verheerlijk lichaam, maar toch met littekens. De Bijbel zegt, later in de hemel zien we een lam als dat geslacht is. Zo ook de tekenen van zijn lijden zal voor eeuwig zichtbaar zijn in Jezus. Waarom? Zodat wij altijd herinnerd worden aan onze verlossing. En ook hier, de discipelen zagen Jezus met een verheerlijk lichaam. Bizar, hè? Maar toch met de tekenen aan zijn handen. Heel apart. Ik geloof dat hier een boodschap in zit. Ik geloof ook, als jij later in de hemel komt, is de eerste persoon die jij gaat herkennen en zien, niet je overleden bedovergrootmoeder. Dat is wat mensen vaak denken, hè? Oh, als ik in de hemel kom, dan ga ik als eerste naar mijn oma toe. Als ik later in de hemel kom, dan ga ik als eerste naar tante Betje. Of naar misschien mijn overleden partner. Of naar misschien mijn zoon of dochter die ook bij de Heer is. En ik geloof in weerzien. Maar laat me je zeggen, dit is wat het woord van God heel duidelijk maakt. De eerste die je gaat tegenkomen is niet je bedovergrootmoeder. Is niet opa. Is niet je partner, maar is Jezus. De eerste die je zal zien is niet weet ik het wie, is Jezus. Is je redder. En ik denk dat hij je in zal leiden naar alle andere werelden en dimensies en zaken en personen die hier in de hemel allemaal zijn. Halleluja. Weet je, met Goede Vrijdag vierden we dat de engel van de dood voorbij ging aan de huizen van de Israëlieten. Dit is wat de Israëlieten oorspronkelijk altijd vieren, het Pascha. Met Pascha, het woord Pascha betekent voorbijgaan. De engel van de dood ging voorbij aan de huizen van de Israëlieten. Waarom? Omdat ze het bloed hadden gestreken aan hun deur van hun huis. En ik werd me bewust van, eergisteren. Het maakte niet uit wie er in dat huis was. Misschien waren er ook wel wat Egyptenaren of bevriende Egyptenaren uitgenodigd door die Israëlieten. Die engel keek niet wie er in het huis was. Hij keek niet naar hun goede daden en hij keek ook niet naar hun slechte daden. Het maakte die engel helemaal niet uit wie er in het huis was. Het maakte de engel ook niet uit hoeveel er in het huis waren. Het maakte die engel ook niet uit hoeveel slechte dingen, hoeveel drugsbaronnen er geweest waren in dat huis. Het maakte die engel niet uit of er slaven of vrije mensen waren in dat huis. Het enige waar die engel naar keek, is was er bloed aan de deur. Zo is het ook voor jou vandaag en mij als kind van God. Waar de hemel naar kijkt, is niet alles wat jij ook maar hebt gedaan in jouw leven. En met wie jij ook maar geconnect bent in je leven. Alleen is er bloed gestreken aan de deurpost van je hart. En dat spreekt over het bloed van Jezus. Daarom is Goede Vrijdag zo'n feestdag voor ons. Dat aangebracht mag worden aan de deurposten van ons hart. Op het moment dat we hem aannemen. En het eerste wat Jezus doet als hij bij de discipelen komt, hij spreekt vrede. En het eerste, hij laat zijn teken zien. En ik geloof ook, dit is het eerste wat jij van zal zien van Jezus. Het eerste wat ik begreep van het evangelie, toen het evangelie van Jezus aan mij uit was gelegd. Je kan niet Jezus verkondigen zonder het kruis. Je kan niet over Jezus vertellen en hoe goed en lief hij is zonder te vertellen hoe zijn littekens eruit zien. En wat hij uit liefde gedaan heeft voor de mensheid. En voor jou en voor mij. Eigenlijk, Jezus toont hun zijn genade. Zo het eerste, hij spreekt vrede. En het tweede, hij toont genade. En het derde, wat hij zegt, ik zend jullie. Ook voor vandaag de dag. Je zegt, ja, maar we zitten vooral thuis en ik heb heel weinig te doen. Weet je, moet je voorstellen de discipelen hier, hè? Soms probeer je in me in te leven. Hun waren vol in paniek. Hun meester was gekruisigd. De Joden, de overpriesters, iedereen zat achter hun aan. De Romeinen hadden ook laten zien dat ze aan de kant stonden van de priesters. En hun waren met Jezus. Die net gestorven was en gekruisigd was en veroordeeld was. De Bijbel zegt hier ook, ik heb het net gelezen, ze waren doodsbang. Ze waren doodsbang. En nochtans zegt Jezus, ik zend jullie uit. Oh. Nochtans zegt Jezus, ik zend jullie uit. Ja, maar pastor, we leven in een rare tijd. Hey, we leven in een unieke tijd. We gaan hierna zien dat de opwekking begon. Na deze dag begon de opwekking. En de hele toenmalige wereld werd bereikt vanuit deze eerste 12 en 120 mensen. Wat was het verschil? Jezus kwam in hun midden. Het verschil was niet het kruis. Het verschil was hier dat Jezus was opgestaan en naar hen toe kwam. Hij sprak vrede uit. Hey, hij toonde hun zijn lijden nogmaals. Hij zond hen uit en hij zei tegen hen, en ik geloof ook, dit is zo belangrijk voor nu, ontvang de Heilige Geest. Ontvang de Heilige Geest, want zonder de Heilige Geest heeft onze zending geen kracht. En daarna overtuigt hij zelfs Thomas. Dat leert mij ook altijd lief te zijn voor Thomassen. Wij zijn soms een beetje hard voor Thomas. Weet je, wij veroordelen snel iemand die twijfelt of zoekende is. Maar Jezus was niet zo. Hij zocht hem wel op. Hey. Hij zegt wel tegen hem, wees niet ongelovig, maar gelovig. Maar hij omarmde hem weer. Thomas werd later een machtige apostel, hè, die uiteindelijk in India een heel groot werk heeft gedaan. Dus weet je, zelfs de twijfelaars en de doubters en de zoekers moeten we heel liefdevol voor zijn. Vandaag de dag, ik geloof door deze crisis zijn er heel veel mensen die God gaan zoeken nu. En die God aan het zoeken zijn. En we hoeven alleen maar het antwoord te geven aan hen. En hun te helpen. En niet hun te veroordelen als ze zoeken zijn. Want dat is logisch. Op een dag was jij ook zoekende. En Jezus zegt, wie zoekt? Zo prijs God als je zoekt. Je komt er vanzelf. Halleluja. Je komt vanzelf bij de Heer terecht. Nou, ik geloof dat Jezus dit zegt tegen de discipelen toen. Maar ik geloof dat hij hetzelfde tegen ons wil zeggen nu. Vrede zijn met jullie. En ik weet niet wat er allemaal in je gedachten rondgaat hier. Ik weet niet wat er in je gedachten rondgaat. Maar hij is de opgestaande Heer. En het eerste wat hij je geeft is vrede. Halleluja. Het eerste wat hij je aanbiedt is vrede. En hij geeft het gewoon. Weet je, als Jezus zegt, ik wens jullie vrede. Dat is niet, kijk, als een mens kan tegen een ander mens iets, je wenst iets positiefs. Maar dit is wel de opgestaande Heer die vrede uitspreekt. We zien ook gelijk dat de hele atmosfeer veranderde in dat huis. Zie, toen Jezus binnenkwam. En dit is wat er gebeurt als Jezus in je leven echt is. En misschien sommigen moeten hem gewoon weer eens gaan zoeken. Maar als Jezus binnenkomt in je leven, het eerste wat er komt, de atmosfeer verandert. Die angst verandert in vrede. De situatie was niet veranderd. De Romeinen waren niet veranderd. Als ik zo mag zeggen, de corona ging nog steeds rond. Maar in hun eigen hart was er vrede. Hoe? Eén aanwezigheid van Jezus. Eén binnenstappen van Jezus. En er was vrede. Daarnaast geloof ik ook dat hij nu ons wil bepalen bij zijn offer. Dat hij ons nog steeds wil zenden. Dat hij ons nog steeds verlangt te vullen met zijn geest. En dat hij ons nog steeds overtuigt. En het derde is ook waar. Wat Jezus deed bij de discipelen, behoren ook wij te doen bij anderen. Dit is mijn derde punt. Wij behoren mensen vrede te geven nu. We behoren mensen het lijden te tonen wat Jezus heeft gedaan. Ik noemde het laatste tattoo van het kruis dieper impregneren. Of in je eigen hart of in iemand anders hart. We moeten meer in de tattoo-business komen. Halleluja. Eigenlijk is het zo. Vrede, de tatoeage van het kruis dieper. En dan ook zending. Ik geloof ook nu, dit is juist een tijd dat wij zenden. Een tijd dat we zending bedrijven. Ik had laatst een heel fijn gesprek met een boer hier uit de kerk. Hij zei, Arno, ik loop nu meer dan 30 jaar mee als kind van God. Ik ben alle diensten altijd geweest. Ik heb duizenden diensten meegemaakt. En hij zegt, wat momenteel aan de hand is in God Center, dat jullie eindelijk mensen aan het zenden zijn. He, naar buitenland, naar andere kerken toe. Hij zegt, dit is zo van God. En hij begon me te bemoedigen in het zenden van mensen. Hij zegt, gewoon mensen de handen opleggen en uitzenden. Dit is de tijd van de kerk waarin we gewoon moeten zenden. We moeten zenden de wereld in. Zenden naar andere plaatsen, naar andere steden, naar andere landen. Dit is de tijd om te zenden en voor jou om gezonder te worden. Dit is de tijd van zending. En die broer, die heeft al zoveel meegemaakt. Die heeft alles al gezien. En eindelijk zegt hij, eindelijk gebeurt dit. Dit had al veel eerder moeten gebeuren. Dit had al veel eerder moeten gebeuren. Want dit is het principe en het patroon. Jezus voortdurend. Hij riep de discipelen en zond ze uit. En ze waren niet 120 jaar bij Jezus. Er is al een tijd van training nodig en voorbereiding. Maar ze waren niet 80 jaar bij Jezus dat hij ze een keer uitzond. Of ja, je moet eerst de 8 jaar, als je dokter wil worden, moet je 12 jaar studeren. Weet je? Jezus had 3 jaar. 3 jaar. En dit waren de mensen die de wereld overhoop zetten. Ja, dat is de factor Jezus. Dat is de factor Accelerate. En het vierde, dat we nog steeds mensen leiden in de doop in de Heilige Geest. Ja, maar we komen als kerk heel moeilijk samen en het fysiek. Joh, je hebt helemaal geen probleem om mensen te leiden in de doop in de Heilige Geest. Laat maar voor je bidden, desnoods via de telefoon. Oh, zet even FaceTime aan. Leg even je hand op je hart. Er zijn zoveel manieren. Alleen wij laten ons vaak beperken. Niemand beperkt ons, maar we laten onszelf beperken. Omdat we zelf niet durven uit te stappen. Of omdat we zelf niet durven doen wat Jezus heeft gezegd. Hij deed het ook gewoon, hè? Hij stond op uit de dood. Hij ging niet als eerste naar de Romeinen toe. Hij ging niet als eerste naar de media toe. Hij ging als eerste naar zijn mensen toe. Naar degene waar hij het meest van hield. Hij zocht ze gelijk op. Hij gaf ze vrede. De Bijbel zegt hij blies op hen. Het zou in Handelingen 2 helemaal realiteit worden. Maar hij blies op hen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. En het vijfde is, hij ging naar Thomas toe. Halleluja. Ik geloof in een heel bijzondere tijd. Nu en in de tijd na de corona. God weet hoe het exact daaruit komt te zien. Ik weet het niet exact. De Heer weet dat. Maar ik geloof in dit principe. We rise out of the ashes. Ik las dat er volgens onderzoek 20% van de jongeren de kerk al heeft verlaten in hun hart. Of we daarvoor gekozen hadden. En dan de kerk in het breedte voor landelijk onderzoek. En er waren allerlei onderzoeken die zeiden, ja, na de livestreamtijd, ik hoef niet zo nodig meer naar de kerk. En er waren allemaal onderzoeken die zeiden, ja, percentages mensen vallen af en de kerk is al zo klein in Nederland. Ik geloof echt met heel mijn hart de tegenovergestelde beweging. Wat ik zie en hoor, zijn er heel veel mensen, juist die eigenlijk daarvoor nooit echt met God bezig waren. Afgelopen vrijdag kwam hier een jongen tot de Heer, Bram, die hier in het dorp woont. Hij zei, ik heb nooit iets met God gehad. Maar mijn zus kwam in één keer hier naar de kerk, net voor die corona. En ze zit nu in een ander land, maar haar leven is zo veranderd. Ik denk, ja, ik ga nu toch maar eens kijken en zoeken. En dan kijk wat er gebeurt hier. En dan de Heer aan, hij leest zijn Bijbel al. En dan krijg je mooie vragen, hè, van waar moet ik beginnen in mijn Bijbel? Ja. Gewoon 20 jaar oud, gewoon een jonge hier. En het zijn vooral de jongeren. Ik voel het heel sterk in mijn hart, in mijn geest. Het zijn vooral de jongeren die God zoeken nu. Het zijn vooral die jongeren die zich afvragen, waarvoor leef ik? Wat is mijn doel? Is er echt een God? En zo, ja, wie is hij? Wat is de ware God dan? En ze zijn aan het zoeken. En ik geloof dat God ons, ook vele mensen thuis, dat hij jou met, op een of andere manier toch met die mensen in contact brengt. Misschien thuis je buren, misschien is het iets, iemand die je ergens voor vraagt. Misschien is het iemand die aan de deur staat om je iets te verkopen binnenkort, ik weet het niet. Ik geloof gewoon dat God op heel bijzondere manieren, want God wil die mensen redden. En hij zal die mensen met ons in contact brengen op een of andere manier. Zodat we ze gewoon verder kunnen helpen. Net als Apollos, hè? Die was al lang bekeerd, maar Priscilla en Aquila die hielpen hen gewoon verder op de weg. Zo, die hebben gewoon nog iets meer uitleg nodig, iets meer richting, iets meer leren. Oké, hoe werkt nou gebed en waar moet ik nou beginnen in mijn Bijbel? Zeg, waar moet ik beginnen in mijn Bijbel? Hij wou beginnen bij het boek Job. Is niet erg, maar beter begin je bij Marcus' evangelie. Begrijp je? Ja, is logisch. Moet je voorstellen. Vroeger was het zo. Je kwam tot bekering. Oh ja, dit is ook nog even leuk. Of je ging ergens naar een kerk. Zeg, oké, ja, hier is je Bijbel. En dan gingen die meiden, ja, waar moet ik beginnen? Nou ja, laat me daar maar beginnen. En dan sloegen ze open in Kronieken. Met een of ander geslachtsregister van koningen. Dus die waren na 3 weken alweer afgehaakt. Ja, gewoon omdat die kerk eigenlijk niet goed wist. En vandaag de dag het mooie is, het gaat niet om 2 of 3 mensen die weten hoe het werkt. U thuis en jij thuis. Ik hoop dat je weet hoe het werkt, dat je mensen kan helpen. Ook op school. Juist op school. Dan gaat het gebeuren allemaal binnenkort. Laat die opwekking gebeuren op scholen. Misschien zit iemand te kijken, je zit in je ziekenhuiskamer. Je hebt oordopjes in. Er zitten 4 mensen in je kamer. Je bent de enige die nu luistert naar religieuze, naar een dienst. Halleluja. Als de dienst zometeen is afgelopen, dan moet je gewoon even zeggen, mensen, ik wil je graag wat vertellen. En dan begin je gewoon te getuigen van de vrede en de kracht die je hebt, ondanks dat je daar misschien voor een of ander onderzoek of weet ik veel waarom in het ziekenhuis ligt. Mensen hebben zo hard nodig de boodschap. Wanneer is onze tijd? Ik probeer uit te leggen met al die media van de laatste week. Wij zijn een geestelijk ziekenhuis. Wij zijn niet een natuurlijk ziekenhuis. We verwijzen mensen graag door naar de dokter en artsen. Maar we zijn wel een geestelijk ziekenhuis. Voor mensen in psychische nood en allerlei soorten problemen en verslavingen. Om ze te helpen. En als de kerk ergens relevant was, ooit in een tijd, is het nu. Anders kan ik beter mijn baan opgeven. Als we niet relevant zijn, wanneer dan wel? De mensen zijn nu in zo'n grote paniek en angst. Als wij nu niet relevant zijn met helpen tot verzoening te komen. Mensen helpen tot herstel. Mensen helpen tot redding te komen. Mensen tot verlost van de drugsverslaving. De dak- en thuislozen, die bediening gaat gewoon door hoor. Zij hebben nog steeds honger. En ze leven nog steeds, sommigen nog steeds onder een brug. En als kerk zijn wij geroepen voor de armen. Als kerk zijn wij geroepen voor de mensen in nood. Weet je, nog een poosje geleden was daar die film van Reinhard Bonnke. Ik blijf het af en toe herhalen. En Reinhard Bonnke, hij heeft niet veel films gemaakt. Dit was misschien zijn enige film. En in die film was er een marineschip. Ik was toevallig vorige week bij een marinier. Bij ons in de kerk. Hij is ondertussen nu gepensioneerd. En het was zo leuk om met hem te zijn en met hem te praten. En hij ging over marineboten als leiding. En in die film van Reinhard Bonnke was daar die officier van de marine die zegt, ja, we hebben op dit moment een kerkdienst. Het was net zondag 10 uur. En zondag 10 uur, die mensen willen de kerkdienst binnenstappen. En plotseling komt er een SOS-signaal binnen in de kamer. Er was een andere boot, die was in een storm terechtgekomen, niet ver daar vandaan. En er waren allemaal drenkelingen. En dan komt er zo'n hulpofficier naar hem toe en zegt, ja, maar we hebben nu wel diensten. Dat moeten we even wachten, want de diensten. En dan zie je, een beetje dramatisch in die film, zie je de liturgieën worden uitgedeeld. En het orgel gaat ervan spelen en de muziek begint. En dan gaan die officieren, die zie je dan zo die zaal, de kerkzaal binnenlopen. En dan in één keer hoor je die stem van Reinhard Bonnke op de achtergrond. What is the purpose of this ship? What is the purpose of this ship? Wat is het doel van dit schip? Dat is om drenkelingen te helpen. Dat is om, als er drenkelingen zijn, daarin te springen. Op dit moment zijn er veel drenkelingen in onze maatschappij. Ze waren er altijd al, maar heel veel dingen worden nu openbaar. Er is enorme psychische druk bij veel mensen. En wat is dan het doel van ons schip? Om gewoon lekker diensten te houden en een beetje afstandelijk, weet je niks. Of is het nou onze tijd om echt in te stappen en de reddingsboeien uit te gooien? Hey jongen, wij hebben een boodschap, wij hebben een persoon. We gaan met jou bidden, we gaan jou helpen. Juist nu. Als ik ergens van overtuigd ben, is het juist nu. Begin januari sprak de Heer tegen me. En ik heb wel verteld, ik was zo bezig met, ik verslond bijbelboeken nog steeds. Ik ben echt lekker bezig in het woord. En ik was met zoveel bijbelboeken bezig, onder andere in Kronieken. En ik las hier de opdracht die koning David gaf aan koning Salomo, die nog koning moest worden. Ver weg van de realiteit dat hij later op de troon zou zitten. En zijn vader begon hem te bemoedigen, want hij wist dat hij voor een zware taak stond. Hij zegt, want jij moet die tempel gaan bouwen. En dan zegt hij tegen Salomo, en plotseling hoorde ik de Heilige Geest dit tot mij spreken. Hij zegt, Arno, dit is jouw woord voor dit jaar, voor jou en je vrouw. En de Heer sprak, David sprak tegen Salomo, maar de Heer, in het woord ervaarde ik hoe de Heer tegen mij sprak. Wees vastberaden en standvastig en ga aan het werk. Laat je door niets ontmoedigen of tegenhouden. Totdat de bouw van de tempel gereed is. En zie, ik ben met jou. Dat was de belofte. En zie, ik ben met jou. En ik geloof nu, juist is het de tijd voor ons om aan het werk te zijn. Niet voor die paar mensen. Ik hoop dat we dat nou eindelijk hebben afgeleerd. Die paar mensen op het podium die het werk doen. Ik hoop dat we eindelijk die mentaliteit konden veranderen. U als kind van God hebt mandaat ontvangen. Ditzelfde woord is niet alleen voor de pastors, de priesters, de evangelisten, de profeten, de apostelen en de leraren. Ditzelfde woord is voor ons allemaal. Diezelfde opdracht om mensen te redden is voor ons allemaal. Diezelfde opdracht om nu voor mensen te bidden is voor ons allemaal. Misschien kan je niet veel doen nu. Spendeer tijd in gebed. Diezelfde opdracht om die verslaafden uit de poel van ellende te redden is daar voor ons nu. Dit is onze paasboodschap. Dit is wat Jezus voor ons deed. Dit is wat Jezus kwam doen in die benauwde situatie daar in het huis. Terwijl al die discipelen daar bang waren. En hij zond ze gewoon erop uit en de opwekking in één keer begon. Iemand zegt, na regen komt... Oké, dat is heel tam. Naar regen komt. Hier in dit vak, naar regen komt. Oké, die drie mensen. Oh. Naar regen komt zonneschijn. Weeping. En misschien kan het worship team alvast komen. Weeping may endure for the night. But joy comes in the morning. Oh. Het enige wat nodig was voor dit woord om in vervulling te komen, is dat de aarde moet blijven draaien. Het enige wat nodig is, is dat jouw aarde moet blijven draaien. Dus hier moeten we ook een lied over maken. André, weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Hier moeten we wat mee doen. Weet je, is ook voor jou thuis zo. Halleluja.